Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 121 en daarvan het eerste en het derde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Psalm 121 en daarvan vers 1 en 3. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit de handelingen der apostelen, daarvan twee gedeeltes. Handelingen 6 vers 8 tot en met 7 vers 1 en daarna hoofdstuk 7 verder vanaf vers 51 tot 54. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet van God en na de wetlezing zingen we vers 1 van Psalm 26. O Heere, doe mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Vers 1 van Psalm 26.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing bij Handelingen 6, het 8e vers. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en degene die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden en hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelde valse getuigen, die zeiden, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken, dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. En de hoge priester zeide, zijn dan deze dingen alzo? We vervolgen de schrift lezen bij Handelingen 7, vers 51. Gij hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten, en ze knersten de tanden tegen hem. Tot zover de schriftlezing.
Terwijl uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld, zingen we met elkaar uit Psalm 46 en daarvan het eerste en het tweede vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. Vers 1 en ook vers 2 van Psalm 46.
Thank you.
gemeente. Het is de bedoeling om de komende weken samen na te denken over datgene wat er over Stefanus geschreven staat in Handelingen 7. Vandaag de eerste preek. Met zeer en hulp staan we stil bij de versen 1, 51 en 54. We lezen daar. En de hoge priester zeide, zijn dan deze dingen al zo? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. En vers 54, als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. We staan vanmorgen bij stil bij de gevangenneming van Stefanus. Drie gedachten. Een geduchte aanval geopend op Stefanus. Een zware beschuldiging geuit door Stefanus. En een uitbarstende haat in de richting van Stefanus. Dus Stefanus gevangen genomen. Een geduchte aanval geopend op Stefanus. Een zware beschuldiging geuit door Stefanus. En een uitbarstende haat in de richting van Stefanus. Gemeente, het is nog maar kort geleden dat Stefanus gekozen is tot diaken. Met nog 6 anderen is hij door de apostelen aangesteld om in het bijzonder aandacht te geven aan de armen in de gemeente. Maar het werk van Stefanus blijkt zich niet te beperken tot het ambt van diaken. Want de schriftlezing begon zojuist met Handelingen 6 vers 8 en daar staat, en Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Zoals Petrus op de Pinksterdag heeft getuigd, zo getuigt ook Stefanus in de straten van Jeruzalem. Hij spreekt over de grote daden van God, die de Heere door Christus Jezus gedaan heeft, tot zaligheid van de mensen. Want vol zijn van de Heilige Geest, vol zijn van geloof, dat betekent ook spreken door de Heilige Geest. En dat is altijd de prediking van de Heere Jezus Christus. Dat is altijd de prediking van zijn naam en van zijn werk, van alles wat hij aanbracht tot zaligheid van zondaren uit het menselijk geslacht. En daarom koppelt zich aan die prediking ook altijd de oproep tot bekering en tot geloof in Christus, de gekruisigde en de opgestane. Dat ligt altijd in het verlengde van de boodschap van God. Het is geen vrijblijvende aangelegenheid. De Heere komt heel nadrukkelijk met het aanbod van zijn genade, welmenend en onvoorwaardelijk in de dienst van de verzoening. Zo is ook vandaag de spits van het woord op onze harten gericht. En als Stefanus dat gedaan heeft, dan is hij daar kennelijk in gesterkt. Dan heeft de Heere hem daarin bijgestaan. Want we lezen in vers 8 niet dat hij tekenen deed, maar dat hij grote tekenen deed onder het volk. Hij deed grote tekenen in de stad Jeruzalem, waar het getal van de discipelen van de Heer Jezus Christus aan het vermenigvuldigen is. Hier en daar en ginds. Wat een glorie van de koning van alle koningen. Wat een heerlijkheid voor hem die gekomen is om zondaren zalig te maken. Ziet u wel hoe de vader zijn belofte vervult in het leven van zijn zoon? Had de vader het zelf niet gezegd? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Het getal van de discipelen vermenigvuldigde dus zeer in Jeruzalem. En de kinderen weten, als ze tenminste al een poosje op de basisschool zitten, dat vermenigvuldigen veel meer oplevert dan optellen. Met optellen heb je veel langer werk om tot een bepaald bedrag te komen dan met vermenigvuldigen. Nu, het getal van de discipelen vermenigvuldigde dus zeer. Het koninkrijk der hemelen breekt zich baan. Dat maakt zich sterk. En als dat gebeurt, gemeente, als dat werkelijkheid is, dan is er in ieder geval één die zich mateloos ergert. Eén die er met zijn tanden knarst. Als het goed gaat met de kerk des Heren, dan weten de kinderen wel wie het is die er met zijn tanden knerst. Dat is de duivel. Hij kan het niet hebben als jij goed luistert. Hij kan het ook niet hebben als grote mensen goed luisteren. De duivel die is altijd bezig om het werk van de Heren kapot te maken. Om ertussen te komen. Daarvoor heeft de Satan ook mensen in zijn dienst. We lezen in vers 9. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen. En der Cyreniërs. En der Alexandrijnen. En dergenen die van Cilicië en Azië waren. En zij twisten met Stefanus. Ze hebben dus woorden met elkaar. Als je die twee partijen tegenover elkaar ziet staan, dan kun je daar zo het verloren paradijs naast leggen. De Heer had het immers aangekondigd. Een strijd, een oorlog tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Tussen Christus en de Satan. En hier tussen al die groepen uit de synagoge en Stefanus. Stefanus mag de verkondiger zijn van Jezus. Hij staat aan de kant van zijn meester. Het is één van die twee kanten, ook vandaag. Aan welke kant staat u? Aan welke kant zijn jullie, jongens en meisjes? Er is geen grijs gebied van toeschouwer zijn. Je kunt niet zeggen, ik sta tussen die twee groepen in. Nee, het evangelie is heel radicaal, heel confronterend. Het is voor of tegen. En die tegenstanders, die roeren zich hier heftig. Ze zijn drukdoende, maar zo lezen we, zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke Stefanus sprak. Heel eenvoudig gezegd, ze konden niet tegen hem op. Ze moesten het verliezen. Maar in plaats dat ze zich nu lieten overtuigen, worden ze verbitterd. Hun haatgevoelens komen naar boven. Ze kunnen Stefanus niet weerstaan. Maar ze willen toch niet buigen. Ze willen van hem af. Ze willen Stefanus niet langer aanhoren. Ze worden zo boos dat ze Stefanus tenslotte grijpen en hem voor de Joodse raad brengen. En de beschuldigingen die ze daar uiten liggen er niet om. Zo staat Stefanus daar dan, als een beklaagde voor de 70 mannen van de Hoge Raad. Er is niets nieuws onder de zon. Hebben we in het proces tegen Jezus van Nazareth... Hebben ze in het proces tegen Jezus van Nazareth destijds een beroep gedaan op valse getuigen? In de geschiedenis van Stefanus is het niet anders. Ze willen hoe dan ook van hem af. Het doel heiligt blijkbaar de middelen. Gemeente, laten we in onze gedachten wat dichterbij komen. Laten de kinderen ook meegaan, meisjes en jongens. Wij allemaal. We zien ze daar staan. We zien ook vooral Stefanus daar staan. Zou je dan geen medelijden met hem krijgen? Zou je niet zeggen, nu heeft die man zo getuigd van zijn Heer en Koning. Hij heeft zich er helemaal voor overgegeven. En is dit nu het loon op zijn werk? Arme Stefanus. Maar nee, Stefanus voelt zich helemaal niet beklagenswaardig. Hij weet in wiens dienst hij staat. Als God zijn schild en hulp wil wezen, wat zullen nietige mensen hem dan uiteindelijk doen? Eén man met God, zo heeft Luther eens gezegd, die is altijd in de meerderheid. En dat geldt hier ook voor Stefanus. Hij steunt op God zijn toeverlaat. En hij ondervindt de vervulling van het woord dat Jezus zelf gesproken heeft. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult. Want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Zo staat Stefanus daar, vol van de moed van het geloof tegenover de Joodse leidslieden, als een man die vol is van de Heilige Geest. We lezen in vers 15, allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Ze hebben daar in die hoge raad waarschijnlijk ook nog nooit een engel gezien. Maar Stefanus' gezicht is kennelijk zo hemels, zo aansprekend, dat als ze een vergelijking willen trekken, ze aan niets anders kunnen denken dan aan een engel. Het gezicht van een engel dus, stralend, blinkend, vol van heerlijkheid. Een engel die doet denken aan de hemel. En het zou mooi zijn als die mannen daar nu ook aan gedacht hadden. Maar nee, de hoge priester die opent zijn mond en hij zegt, zijn dan deze dingen al zo? Zo in de trant van, zijn die beschuldigingen waar, Stefanus? Heeft u inderdaad lasterlijke woorden gesproken tegen de tempel en tegen de wet? Tegen de tempel en tegen de wet. U voelt dat de tegenstanders van Stefanus zich aangesproken weten in hun godsdienst. Het gaat niet zomaar over een onderwerp waarvan ze zeggen, kom, daarover verschillen we van mening. Laten we er eens over gaan praten. Nee, het gaat heel nadrukkelijk over hun godsdienstig bezig zijn. Over de tempel en over de wet. Het gaat dus over de dingen van het Koninkrijk van God. Hierom is de tegenstand tegen Stefanus ten diepste tegenstand tegen degene die Stefanus zond, tegen Jezus. Hij is hier in het geding. Op hem richten ze zich uiteindelijk. Het gaat om de Heer Jezus Christus. En nu komen we bij de kern. Hoe komt het dat ze zich zo aangesproken weten? Stefanus heeft nu juist Jezus gepredikt als de enige weg. En Jezus heeft alles wat van de mens is de deur gewezen. Stefanus was een evangeliedienaar. Hij predikte het evangelie van de genade van God. En als het genade is, dan komt mensenwerk niet in aanmerking. Dan is alles wat van ons is afgeschreven. Ja, je zult maar in de Hoge Raad zitten. En het zal je dan maar aangezegd worden. Ondanks je hoge positie heb je al je werken geen enkele betekenis voor God. Of je zult maar in de kerk zitten. En je zult het horen dat al je goede werken, al de dingen waar je zo prat op gaat, geen betekenis hebben voor God als het gaat om de gerechtigheid die voor zijn aangezicht bestaan kan. Hoort u dat, gemeente? Een Christusprediking, dat is altijd een afsnijdende prediking. En dat wilden ze toen en daar niet. En hoe is dat hier en nu? Is het vandaag anders? Er zijn altijd weer mensen die zalig gesproken willen worden in hun godsdienstig leven. Altijd weer zijn er mensen die zalig gesproken willen worden in hun activiteiten. Ja, maar ik doe dit. En wij doen dat. En wij hebben dit gepresteerd. Ook wij houden er niet van om aangewezen te worden in onze verlorenheid. U wel? Jullie? Ik? Zitten we daar op te wachten? Zitten we erop te wachten als we aangesproken worden in onze schuld voor God? In ons verderf? Dat we aangesproken worden in onze onbekeerlijkheid? Vanuit onszelf is er niets anders dan bittere vijandschap tegen het kruis van Christus. De Heilige Schrift is daar ook duidelijk over. Dat leeft in ons allemaal. Het zit ons in het bloed. Het zit in ons bestaan. Van nature is er haat tegen het evangelie. We willen niet dat tollenaren gezaligd worden en dat mensen aan de zelfkant van de maatschappij kunnen en zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. We willen niet dat zondaren de zonde vergeven worden, alleen omwille van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Liggen we vanuit onszelf niet dwars wanneer de zaligheid verkondigd wordt aan goddelozen? Gemeente, er is niets wat zo op weerstand stuit dan de boodschap van het evangelie. Die twee woorden uit genade. Die twee woorden liggen niemand van nature. Zeker, je kunt je tegenstand tegen die woorden rechtzinnig verpakken. Je kunt het met heel mooie woorden omkleden. Kijk maar naar die leidslieden van het volk Israël hier. Wat nemen ze het nou? Wat komen ze op voor de eer van God en voor Gods heilige wet? Zo in de trant van, maar Stefanus, dat gaat zomaar niet. Ze stellen valse getuigen aan en die zeggen, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem mogen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En de hoge priester zegt dan, zijn dan deze dingen al zo? En dan begint Stefanus volkomen rustig zijn verdediging. We volgen die reden hier niet in zijn geheel. Ik geef u een paar korte trekken. Stefanus gaat de geschiedenis van Israël door. Hij begint bij Abraham. Hij eindigt bij Salomo. Dan vertelt hij hoe de Heere handelde met zijn volk, het volk van Israël, dat hij verkoren had uit alle naties. Maar Stefanus vertelt ook hoe dat volk de Heere heeft tegengestaan, hoe het van de Heere is afgeweken. Hij geeft daar wat voorbeelden van. In vers 9 zegt hij bijvoorbeeld, en de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden. Dat is een flinke speldeprik in het leven van die 70 leidslieden. En die neemt nog toe als hij in het 39ste vers het over Mozes heeft. Hij zegt dan, dewelke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hen en keerden met hun harten terug naar Egypte. In wezen was dat opstand tegen God. Ze hebben zich tegen God verzet. En zo gaat Stefanus de geschiedenis door. Het is een en al opstand tegen God. En dan zegt Stefanus ineens, hij prikt dan als het ware met de vinger op hun hart, gelijk uw vaders, alzo ook gij. U lijkt als twee druppels waters op uw vader, zegt Stefanus hier. Wat hebben die zich gesteld tegen de profeten die de wil van God bekend kwamen maken? Ze hebben de profeten die de komst van Christus hebben aangekondigd gedood. En nu Jezus gekomen is, heeft u zelfs Jezus Christus gedood. U heeft hem verraden, vermoord. Het is hetzelfde wanneer de kinderen iets gaan bouwen met blokken of met stenen of met Lego. Ze maken er een trapje in en ze komen al hoger. En ja, dan komen ze aan de top. Zo doet Stefanus het hier ook. Hoger. Al hoger komt hij en dan ineens is hij op de top. Dan zegt hij, Jullie hebben Christus Jezus vermoord, verraden, gedood. Dat is de climax. Het is net als met onweer. Eerst hoor je een beetje gerommel in de verte. Dan hoor je het wat dichterbij komen. En dan barst de bui los. Zo ook hier. En dan zijn er die indrukwekkende woorden. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. U voelt het. Stefanus was aan de verdediging begonnen. Maar nu is hij tot aanval overgegaan. Hij staat daar niet als iemand die zichzelf probeert vrij te pleiten. Maar hij staat daar als een levende getuige van Jezus Christus. Voor hem komt hij op. En voor de eer van zijn naam. En dat doet hij met ontzagwekkende woorden. We gaan die woorden nader bezien in onze tweede gedachte. Waarin het gaat over een zware beschuldiging door Stefanus geuit. We letten dan met name op de woorden uit het midden van vers 51. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Voordat we dat gaan doen, zingen we nu eerst uit Psalm 53 vers 4. Heeft dan dit volk, dat groeit in euveldaan, geen kennis? Nee, thans durven die ontzinden. Met gulzigheid mijn volk als brood verslinden. Zij roepen op hun God vergeten paan, zelfs God niet aan. Vers 4 van Psalm 53. Stefanus uit hier een zware beschuldiging. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Is dat geen hard woord? Is dat geen scherp woord van de Christusprediker Stefanus? Fel klinken hier de woorden van zijn beschuldiging. Hij wint er geen doekjes om. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Waar blijft in deze woorden de liefelijkheid van het evangelie? Het is toch geen kleinigheid om tegen mensen te zeggen. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Kan zo'n aanpak eigenlijk wel? Ga je niet over de schreef? Gaat de inhoud van deze woorden niet te ver? Wij kunnen wel eens tegen onze kinderen zeggen, hé, dat mag je niet zeggen, nu ga je echt te ver. Meisjes en jongens, er kan wel eens iets zijn thuis. Een confrontatie met je vader of met je moeder, bijvoorbeeld. Dan zeggen je ouders, nee, goed luisteren, die woorden moet je terugnemen. Dat kun je niet zeggen. En nu zegt Stefanus hier, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. We lichten deze woorden er even uit en vragen, kan dat dan? Kun je de Heilige Geest wederstaan? Kun je de Heilige Geest tegenhouden? Kan je de Geest van God tegenwerken? We spreken toch van de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Dat is voor kinderen trouwens best een moeilijk woord. De onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Maar dat wil eigenlijk zeggen, de Heilige Geest is niet tegen te staan in zijn werking. We lezen dat in de Bijbel. De Heilige Geest werkt zonder dat hij tegengehouden kan worden. Daar hebben we ook bewijzen van. Laten we het woord openslaan. Luister maar eens goed. Het is nog niet zo lang geleden dat het Pinkster was. En hoe ging het toen daar in Jeruzalem op de eerste Pinksterdag? Vijanden van God, goddelozen, tegenstanders van God en van zijn genade, die werden bij duizenden overtuigd. Die werden ingewonnen door de Heilige Geest. Wat een blijdschap, wat een vreugde. De een na de ander kwam tot de belijdenis van het geloof. En de Heere voegde dagelijks aan de gemeente mensen toe die zalig werden. Neem ook Saulus van Tarse. Wat voor tegenstand had hij te bieden op de weg naar Damascus toen Jezus in zijn leven kwam. Die tegen hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Binnen de kortste keren lag Saulus op de grond. En dan lezen we wat hij zegt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar gaat er dus eentje. Hoog te paard gezeten. Een vervolger van de Heer Jezus Christus. En dan hoef je niet zoveel letters te wijzigen om van dat woordje vervolger het woordje volgeling te maken. Dat is het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En nu staat Stefanus hier, die zegt, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Zegt Stefanus in het vuur van zijn reden hier misschien dingen die hij eigenlijk niet verantwoorden kan? Gaat hij hier te ver? Moeten we Stefanus misschien op zijn schouders tikken en tegen hem zeggen dat hij dit niet zeggen mag? Maar wie zou dat durven? We hebben immers zojuist gehoord dat Stefanus vol is van de Heilige Geest. Die leidt hem dus in zijn spreken. Die gaat hem voor in zijn daden. Stefanus, vol van de Heilige Geest, wordt heel nadrukkelijk bewaard voor onwaarheden. Dus wat hier staat, dat is waar. Zeker gemeente, we zijn ervan overtuigd dat waar God werkt met zijn Heilige Geest, alles wijken moet. Alles moet ervoor aan de kant. Alles moet het verliezen. Waar de Heere opstaat en zegt, ik wil, daar gebeurt het ook. Dat zie je aan de Pinksterlingen. Dat zie je ook duidelijk in het leven van Paulus. Maar daar moeten we niet al te haastig een conclusie aan verbinden. We moeten wel het hele woord van God laten spreken. Want die voorbeelden van de Pinksterlingen en van Paulus belichten de zaak maar van één kant. Dat is de kant van God. Dan hebt u niets in te brengen, en ik niet, en Stefanus niet, en Paulus niet, niemand. Maar aan het geheel zit ook een menselijke kant. U wordt er dus ook bij betrokken. Het gaat ook ons aan, u, jou en mij. Hoe zijn we er dan bij betrokken? Wij mensen doen al het mogelijke om God. Kinderen, vul eens aan wat ik hier zeggen wil. Wij doen al het mogelijke om ons tegen God te verzetten. Kom, kent u dat in uw eigen leven? We komen met weerstand tegen God. Dat klinkt ons misschien vreemd in de oren. U zegt wellicht, waarom zouden we dan tegen God strijden? God heeft toch het goede met ons voor? Waarom moeten we dan getekend worden als mensen met wapens in de handen? Wij zitten hier toch in de kerk als vredelievende mensen. Tegen God strijden? Het woord zegt dat God het goede met de mens voor heeft. En dat God de dood van de goddeloze niet zoekt. Waarom zou ik dan tegen God strijden? Waarom? Nog een keer. Kent u die weerstand van God tegen God in uw eigen leven? Waarom strijdt u tegen God? Wel, omdat wij gevallen mensen zijn. Omdat wij kinderen van Adam zijn. Omdat ons leven teruggaat naar het verloren paradijs. Daar vindt u de wortel van ons bestaan. Ons uitgangspunt. Daar hebben we tegen God gekozen. Ja toch, jongens en meisjes? Daar hebben we het gezegd. De duivel die spreekt de waarheid. Wij zullen als God zijn. En God had gezegd, u zult de dood sterven. Maar wij hadden gedacht, wel nee. We hebben de Satan geloofd. We hebben ons gesteld tegen God. En dat is nu het stramien van ons leven. Het is schering en inslag. In Juda zeiden de mensen tegen God, wij zijn heren, wij zullen niet tot u komen. Wij gaan onze eigen weg. En dat zit ons sinds de zondeval in het bloed. We zijn namelijk altijd zo dwars. Niet af en toe, maar altijd. We zijn dwars en staan vijandig tegenover God. Altijd verzetten we ons. Altijd weerstaan we hem. Dat is ons beeld. Dat is wat ik de menselijke kant noemde. En daar moeten we goed oog voor hebben. Want zoveel mensen die doen een eenzijdig beroep op het werk van God. Terwijl ze hun eigen onwil en eigen tegenstand ongemoeid laten. Ze kennen, naar het lijkt, maar één kant. En dat is de goddelijke kant. Ze zeggen, ja, de Heere die moet het doen. De Heere moet het doen met de onwederstandelijke werking van zijn Heilige Geest. En als God niet ingrijpt in mijn leven, dan kan ik er niets aan doen. Dat zijn werkelijkheden. Er zijn ook meisjes en jongens die zo reageren. Die zeggen, laten we ons op zaterdagavond maar bezatten. En op zondagmorgen, ja, er zijn een paar uitverkoren mensen. Maar daar hoor ik toch niet bij. Dus pak ik van het leven wat ik pakken kan. God werkt onwederstandelijk. Kom, we nemen er nog eentje. Dat klinkt misschien wat wrang. Maar ik bedoel dat toch heel ernstig. Want dit blijkt de praktijk te zijn van mensen. Ook van jonge mensen. Meisjes en jongens, ik ben dankbaar dat jullie in de kerk zijn vanmorgen. Ik hoop ook dat het aansluit bij wat je gisteravond gedaan hebt. Laat de liefde van Christus ons dringen. Kom, ga met ons en doe als wij, zo zingt de dichter. Laat ons Jeruzalem binnengaan, de stad van God. Het is eenzijdig. Het verlossingswerk gaat van de Heere uit. Laat dat duidelijk zijn. Anders zou er niemand zalig worden. Iemand zei eens, als God mij niet gezocht had, zou ik nooit naar hem zijn gaan zoeken. En dat is de praktijk in het leven van al Gods kinderen. In dat zoeken van God naar mensen zijn wij mensen volkomen lijdelijk. Daar kun je niets aan toedoen. Daar kun je ook niets aan afdoen. Dat is het werk van God alleen. Lijdelijk. Maar dat wil niet zeggen dat de schrift zegt, dan moet je er ook maar lijdelijk tegenover staan. Dan moet je maar afwachten of er een keer iets gebeurt in je leven. God heeft ons gemaakt als verantwoordelijke mensen. En die verantwoordelijkheid wordt zoveel te groter bij de aanbieding van Christus Jezus in het evangelie. Want dat is een werkelijke aanbieding. Onze belijdenis zegt, een serieuze aanbieding. Jezus heeft gehuild over Jeruzalem. Want ze zeiden in Jeruzalem, nee, nee, wij willen niet dat u koning over ons bent. En dacht u dat het krokodillentranen waren van Jezus? Nee, dat was diepe ernst. En zo is ook het aanbod van genade een diep ernstvolle aangelegenheid. Nee, niet om mensen vermogens in handen te stoppen alsof het een algemeen aanbod van genade zou zijn. Niet om mensen vermogens in de handen te stoppen, alsof het algemeen aanbod van genade hetzelfde zou zijn als algemene verzoening. Daar is een hemelsbreed verschil tussen. Maar de spanning van het evangelie ontplaatst zich daar waar God zijn genade predikt aan zondaren uit het menselijk geslacht. We hebben een verantwoordelijkheid gekregen en we zullen daar ook eens voor Gods aangezicht rekenschap van moeten afleggen. Zal een ongelovige op de grote dag van Christus tegen de Here kunnen zeggen, het is uw schuld? Zou u dat durven zeggen? Denkt u eens vooruit. We staan straks allemaal voor God. Zou u dan kunnen zeggen, het is uw schuld, Here, want u had mij moeten grijpen en dat heeft u niet gedaan? Nee. U moet zeggen, het is mijn schuld. Beleid dat dan ook voor God. Want kijk, zo zal het zijn in het gericht. Zo iemand zal moeten zeggen, Here, u heeft mij geroepen. U heeft mij ernstig geroepen. U heeft mij welmenend geroepen. Uw stem klonk in de voorspoed van mijn leven en ook in de tegenspoed. Uw stem klonk in het bijzonder in uw huis, maar ik heb niet willen luisteren. Zult u dan niet moeten zeggen, het is mijn eigen schuld? Wacht dan niet om dat te zeggen. Zeg het vandaag. Kom ermee voor het aangezicht van God. Zeg het tegen hem, het is mijn schuld. Blijft het eerste dan wel overeind staan, namelijk dat de werking van de Heilige Geest een onwederstandelijke werking is? Halen we dat daarmee niet omver? Nee, helemaal niet. Wij vinden die twee zaken van Gods soevereiniteit en onze menselijke verantwoordelijkheid naast elkaar in één en dezelfde schrift. Aan de ene kant geldt, de geest is niet tegen te staan. Die werkt vrij en onbekommerd. En anderzijds is het ook waar wat Stefanus hier zegt. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens, die zijn als een dubbele rails. Je moet natuurlijk niet op de rails gaan staan als er een trein aankomt. Dat is levensgevaarlijk en dat mag zelfs niet. Maar om zo eens op de rails te gaan staan en in de verte te kijken, dat kan geen kwaad. Dan zie je die dubbele rails van hetzelfde spoor, die elkaar in het oneindige raken. Als u nou één van die twee railsen wegneemt, dan volgt er een ontsporing. Zo is dat hier ook. Ze moeten naast elkaar blijven staan. Zo spreekt Stefanus zijn gehoor aan. Hij stelt hen in een staat van beschuldiging. Terwijl hij nota bene degene is die ter verantwoording geroepen is, gaat hij nu die 70 leidslieden ter verantwoording roepen. U merkt dat de rollen zijn omgekeerd. En de spits van het woord van Stefanus is, die Jezus, die ik u predik, die heeft u gedood. U, die er zo pad op gaat de wet te houden. U hebt de Christus der schriften gedood. U hebt zelf de wet niet gehouden. Zo is Stefanus al prekend de ladder opgegaan. Al hoger en hoger. En dan komt hij bij de climax. U wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. En dan knapt de reden van Stefanus af. Je ziet het gebeuren. Het is alsof ze zeggen, en nu hou je je mond. Geen woord meer. Nu is het afgelopen. Nu is het uit. Ziedend zijn ze, want ze weten zich geraakt. Dat laat de Heilige Geest ook weten. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Er is sprake van een uitbarstende haat in de richting van Stefanus. Met dit derde aandachtspunt sluiten we af. Maar we zingen eerst Psalm 7 vers 5. Laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen, straf de bozen. Maar sterk uw volk dat hulp behoeft. Gij die elks hart en nieren proeft. Vers 5 van Psalm 7. Stil bij een aanval, een verdediging en nu nog bij een uitbarsting van haat. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Barstende harten, dat is de reactie op de woorden zoals Stefanus die uitgesproken heeft. Letterlijk staat er, harten die doorgezaagd werden. U moet denken aan zo'n ouderwetse zaag, zo'n handzaag. Daar hebben de kinderen, papa thuis misschien ook wel eens mee bezig gezien. Dan hoor je dat raspende geluid. Rrr. Zo is het ook hier. Berstende harten. Dat zijn harten die doorgezaagd worden. En dan zijn er ook nog knersende tanden. Daar hoef ik verder geen uitleg aan te geven. Die twee begrippen geven samen de bittere vijandschap aan. Die alles doortrekkende haat van de leden van de raad. Je kunt het aan hun gezicht zien. Als ze in de prediking worden aangewezen als moordenaars van de zaligmaker der wereld. Het lijkt wel of als je in die blik die woorden hoort. Dood. Dood aan Stefanus. En hoort u die woorden ook maar eens heel nadrukkelijk? Want dan ziet u ineens iets. Dan ziet u ineens op de achtergrond het kruis van Christus oprijzen. Inderdaad, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Een gezant is niet meer dan degene die hem zond. Vreselijk, zegt iemand van u. Vreselijk als je nu zo'n lid bent van die raad van 70 en je hebt een berstend hart en knersende tanden. Ik ben gelukkig niet zo. Ja, ik ben nog wel onbekeerd, maar ik ben toch anders dan zo'n lid van die raad van 70. Maar heeft u er erg in dat juist in onze onbekeerlijkheid de vijandschap tegen Christus aan het licht komt? Sommige mensen die zijn van mening, je mag dit niet, je mag dat niet. Maar onbekeerd zijn, oh ja, dat is nu eenmaal zo, daar kun je eigenlijk niets aan doen. Maar nu zegt de Heilige Geest dat dat nu juist het ergste in uw leven is. Als uw hart niet vernieuwd is. Als u de Heer Jezus niet lief heeft. Al heeft u het zesde gebod overtreden. Als u het zesde gebod heeft overtreden, dan is er genade. Dan is er vergeving. Maar als u het woord niet gehoorzaam bent, als u het evangelie van Christus niet gehoorzaam bent, dan blijft de toorn van God op u. Juist dan, als u het bloed van het lam onrein acht, als u volhardt in uw ongeloof, dan komt uw vijandschap tegen Christus aan het licht. En een grotere zonde is niet denkbaar. Ook wij willen altijd zo graag de wette vriend hebben. Een beetje van dit en wat van dat. Dat deden die 70 mannen ook. En ze deden dat nauwgezetter dan iemand van ons. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar wat krijgen we dan? Dan krijgen we nette zondaren. Keurige zondaren, keurig netjes. Maar het is uw dood als u die weg zoekt. U zegt, mijn dood? Ja, u hebt toch de wet wel gehoord? Nou, wat zegt de wet dan in dit verband? In het eerste gebod is het al meteen raak. Daar zegt de Heere, ik ben de Heer uw God en gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wel, als u de Heere niet van harte dient, als u de Heere Jezus niet van harte lief heeft, dan zegt de Bijbel dat u een afgodendienaar bent. Dan stelt u uw vertrouwen op iets anders en dat is afgoderij. U heeft dan naast of in de plaats van God iets anders waarop u uw vertrouwen stelt. Dat zegt de Bijbel en we belijden dat het ons leven is. Als u het zo opneemt voor de wet, dan keert de wet zich juist tegen u. O, dat u dat toch zou zien. Waarom? Opdat u vandaag tot Jezus vluchten zou. Heeft u nog nooit gebogen onder de majesteit van de wet? Heeft u de zaligmaker nog altijd aan zijn plaats kunnen laten? O, weet dat het alleen, dat u alleen in hem voor God bestaan kunt. En hij wordt u gepreekt. Hij wordt u aangeboden. Hij wordt gelegd aan de deur van uw hart in de dienst van de verzoening. Hij heeft het gezegd. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Bij hem is er vergeving. Ook voor de zonde van het ongeloof. Dat uw hart dan toch niet zou barsten van vijandschap. Maar dat u zich in uw hart doorstoken zou voelen. Zoals die 3000 die tot bekering kwamen op de eerste Pinksterdag van het Nieuwe Testament. Dan lezen we in de kanttekeningen dat er bij die mensen verdriet was om hun zonde tegen Christus begaan. Als we het voor de Heere verliezen, meisjes en jongens, dan breekt je hart van liefde en van berouw. Dan heb je tranen, tranen voor God de Allerhoogste. Dan gaan we buigen voor de Heere. Dan gaan we ook buigen onder de rechtvaardigheid van God. We kunnen dan niet zeggen dat God zijn handen niet van ons af zou mogen trekken. Nee, wat God doet, dat is goed. En niemand kan hem de wet voorschrijven. Maar gemeente, wat laat God zijn genade zien? Hij zoekt uw dood niet, maar uw leven, uw behoud. Wat een verschil toch, gemeente? Doorgezaagde harten of verbroken harten? Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Het is een en al briesende haat. Daar zitten ze dan, die 70 leden van de raad. En daar staat hij, die ene. Stefanus is hier alleen. Op aarde heeft hij niets waaraan hij zich vast kan houden of op wie hij terug kan vallen. Alles om hem heen is leeg. Maar toch, van binnen is Stefanus vol. Want dan staat er in vers 55 nog een keer, maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest. We zien bij Stefanus, bij proces van Stefanus twee werkelijkheden. Allereerst zien we dat de hel open is. Dat zal u duidelijk zijn, nu we daar samen over nagedacht hebben. Maar we zien ook dat de hemel open is. Stefanus ziet een geopende hemel. Dat is wat. Heel de hele macht is losgebroken. Van alle kanten vallen ze op Stefanus aan. En toch is Stefanus de rust zelf. Hij schreeuwt niet of roept niet naar zijn rechters om medelijden. Nee, God is er in het snijpen van zijn leven. Het is met Stefanus zoals we zongen uit Psalm 121. Mijn hulp is van de Heer alleen. Degene die het van de aarde verwachten en van de mens, die komen voor altijd om. Maar die de Heere verwachten, zij zullen de kracht vernieuwen. Zij worden niet beschaamd, ook Stefanus niet. Er is hier een doorgaande lijn met het hemelvaartsevangelie. Ja, er was een deur geopend in de hemel. Johannes zal er later over schrijven in Openbaring. En ook hier is er een geopende deur. Stefanus die mag zo naar binnen kijken, omhoog. En het is niet de eerste keer dat Stefanus dat doet. Nee, dat is zijn leven geweest. Het was zijn bestaan om te zien op zijn Heere en zijn Koning. Hij wordt immers geleid door de Geest. En door de Geest zoekt hij de dingen die boven zijn. Daar heeft Jezus zich voor gegeven. Jezus ging de weg van de hemel naar de aarde. Hij verliet de heerlijkheid om als borg het recht van God volkomen te verheerlijken. Hij kwam hier, arm en veracht, opdat hij Stefanus door zijn armoede rijk zou maken. Hij is tot in de Godverlatendheid neergedaald, opdat Stefanus tot God genomen en nimmer meer van God verlaten zou worden. Christus daalde neer ter hel, opdat Stefanus hier een geopende hemel zou zien. Christus daalde af in de diepte van de dood, opdat Stefanus in het uur van zijn sterven het eeuwige leven zou beërven. Amen. Ik ga u voor in dankgebed. Heren, we mochten het horen vanuit uw woord, hoe Stefanus omringd door zoveel nijd, zoveel vijandschap, zoveel uitbarstende haat, een geopende deur in de hemel mocht zien en ook door die deur mocht binnengaan, toen hij zijn leven hier op aarde aflegde. Heren, wilt u ook geven dat wij zo een oog op u mogen hebben? Dat we vooral door uw geest onderwezen, mogen zien op hem die op deze wereld is gekomen, wiens lijden en sterven geen martelaarsdood was, maar een verzoenend lijden en sterven. Heere, we hebben vanmorgen gehoord u ons wees op de vijandschap en de tegenstand die er in ons aller hart is. Vanaf het moment dat Adam en Eva vielen in het paradijs. Heere, mogen we uw woord deze dag naast ons hart leggen? En wilt u ons dan maar verootmoedigen? Wilt u ons hart maar doorsteken, zodat wij met de Pinksterlingen ook in berouw voor uw voeten knielen, maar ook vluchten, door uw geest geleid naar die zaligmaker der wereld, die voor goddelozen zijn leven wilde afleggen. Heiligt u dit woord aan onze harten, draagt u het mee in ons leven. We danken u voor het goede wat u ons deze dienst gaf. Wilt u ook verzoening doen over alles wat verzoening nodig heeft? We bidden u om een zegen voor het verdere van deze rustdag. We bidden u ook voor de broeder die vanavond de dienst zal leiden. Geeft u wat daarin nodig is, de bediening van uw geest, de hulp uit uw heiligdom. We bidden u al deze dingen. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 113 en daarvan het derde vers. Wie is aan onze God, wie is gelijk aan onze Heer? Een God die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel, die daar het wereld rondgebied, van zijn hoge zetel ziet, op het laag en nietig aardsgewemel. Met de zegen mede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.